Goedemorgen allemaal. Kan iedereen mij verstaan? Ik denk het niet van de reactie. Ja, het is tijd om te beginnen. Het is een tijd voor gezelligheid, voor de koffie. En nu is het tijd voor het programma. Ik mag jullie allemaal van harte welkom heten. Fijn dat er zoveel zijn. Het is toch altijd wel prettig als er iets is en mensen komen. Dat is toch wel heerlijk. Dus van harte welkom allemaal. In het bijzonder natuurlijk Willemiek, onze spreekster van vanmorgen. Die een programma gemaakt heeft over het thema vreugde. Dan hebben we ook muzikale medewerking. Drie dames zelfs deze keer. Petrineke Visser, Mirjam Bustraan en Wendelien de Waai. Twee daarvan hebben wel eens meer bij ons meegespeeld bij het ontbijt. En Petrineke is nieuw voor ons. Goed. Even wat mededelingen. Op de tafel liggen een envelop en inmiddels zijn de meeste al geopend natuurlijk. Daar zit een pen in, papier. Zijn er eventuele vragen over de bespreking van Willemiek of wat dan ook, dan kunnen ze daarop ingevuld worden. En dan kan na afloop worden die opgehaald en voor de afsluiting zal Willemiek dan daarop reageren. Er zit ook een voor iedereen, als het goed is, een reactieformuliertje in. We zouden het heel fijn vinden als u dat in wil vullen, want het is voor ons gewoon iedere keer weer een moment om te leren wat we misschien de volgende keer beter kunnen doen. Voor mensen die misschien een beetje op de een of andere manier het moeilijk hebben, om wat voor reden dan ook, is er iemand, als ze daar behoefte aan hebben, om apart mee te spreken. Dat kan in de loop van de tijdens de ochtend, maar ook na afloop eventueel. En dat is Anneke Bakker, ze zit daar. Daar kan u altijd bij terecht. Dan wens ik u voor nu, voor deze morgen, een fijne ochtend. Dan gaan we beginnen met het lied wat bovenaan staat, Vreugde te Vreugde. En daarna zal na een inleidend filmpje het woord zijn voor Willemiek. Fijne morgen.
Even het filmpje openen, maar helaas. En het ligt niet aan de apparatuur, het ligt aan mij. staat aan. Even kijken. Ik denk dat hij het nu beter gaat doen. Hij wil niet. Er is hoop. Kijk, dat is mooi. Nou, die nog? Ja, prima. Nou, inderdaad. Ja, nou krijg ik mijn videofilmpje nog niet opgestart. Komt. Nou, het mag duidelijk zijn. Deze zanger, Pharrell Williams, die is blij. Happy. Dat kwam wel over, denk ik, hè? Er is zelfs een videoclip van hem. En daar zie je dit soort beelden 24 uur lang. Dus, nou ja, als je er zin in hebt. Het is goed, denk ik, als ik mezelf even voorstel. Een aantal mensen kennen mij al, omdat ik hier in Nieuw-Lekkerland ook naar de kerk ga. Mijn naam is Willemieke Schippers en ik woon in Streefkerk. Ik ben getrouwd met Wim, al 22 jaar. En we wonen aan de dijk, in de molenbuurt, een dijkhuisje. En wij hebben 4 kinderen. Een dochter van 19 en een dochter van 18, Arlena en Anne. En dan hebben we een dochter van 10 en dan nog een zoontje van 7. Ik volg op dit moment een opleiding voor godsdienstpastoraal werken. Ik zit in het laatste jaar. Dat is ontzettend leuk, want nu ga je tenminste heel praktijkgericht ga je aan de gang. Dus datgene wat we nu aan doen zijn, daar ja, dien je ook bijvoorbeeld in mijn geval de PKN mee. Dat is natuurlijk prachtig. Ik bedoel, het is heel mooi om tentamens Oude Testament en Nieuwe Testament te maken. Maar je hebt dan niet echt het gevoel dat je gigantisch God aan het dienen bent en zijn koninkrijk aan het opbouwen bent. Ik vind het ontzettend leuk om hier te staan. Het is gewoon heel fijn om als een vrouw, onder je vrouw, onder vrouwen te zijn. Om met elkaar in gesprek te gaan. En ja, je ziet het al, we staan redelijk kort op elkaar. En ik vind dat zelf ook prettig, dat je gewoon lekker midden in de groep staat. Dus dat is eigenlijk wel een setting waar ik me ontzettend op mijn gemak voel. Ja, we gaan het hebben over vreugde. Vanochtend had ik al een leuk moment. Ik kreeg een WhatsAppje met een aantal foto's daarin van vrienden die in Canada zitten op dit moment. En die hadden een gigantische reis dus achter de rug en die hadden een paar melige foto's zitten maken. Dus mijn ochtend begon al goed. En op zich kun je zelf ook wel momenten bedenken in je leven waarop je echt blij was. En ik wil jullie zo meteen vragen aan je tafeltje om die momenten even met elkaar te delen. Hè, wat was er de afgelopen week waardoor je gewoon blij was? Maar ook wat heeft je op een gegeven moment zo ontzettend blij gemaakt, dat de tranen over je wangen liepen, dat je gewoon niet wist waar je moest zoeken van blijdschap. Deel die momenten eventjes zo meteen met elkaar. Dat is ook een moment waarop je even als groepje kennis kunt maken met elkaar. Zoals ik net verteld heb wie ik ben en wat ik doe en waarom ik hier ben. Het is misschien leuk om dat eventjes aan de tafel zo meteen te delen. Daarbij wil ik jullie even vragen om even aan elkaar ook te vragen van hoe zit je hier nu? Het thema is vreugde. Hoeveel vreugde ervaar jij op dit moment in je leven? En hoe is dat voor je? Ik geef jullie daar even 10 minuutjes de tijd voor. Ali is dat dan, hè? Thank you. zie dat de gesprekken inmiddels goed op gang gekomen zijn. Dat is mooi om te zien. We gaan weer even centraal. Iedereen zoekt inderdaad zijn plekje. Heel mooi. Wilde ik zo meteen met jullie gaan bidden. Nou kan het zijn dat er tijdens het gesprek hier net aan tafel dingen boven tafel gekomen zijn waarvoor het goed is voor elkaar te bidden. En daarom zal er in mijn gebed een moment van stilte zijn waarin je dat voor de ander kunt doen of voor jezelf. Op het moment dat je denkt van ja, ik zit ergens mee wat eigenlijk in de weg staat om ontvankelijk te zijn voor Gods woord en wat vreugde ook echt in de weg staat. Dan heb je dan even de tijd om dat voor Gods troon te brengen. Laten we bidden en de Heer vragen om zijn zegen. Heer, we zijn hier vandaag bij elkaar gekomen om u en om elkaar te ontmoeten. Heer, we danken u dat u ons kent, dat u ons kent zoals we zijn, door en door. U kent onze pijn en ons verdriet. U kent onze blijdschap en ons plezier, want wij zijn kinderen van u, de Vader. We zijn eigendom van Jezus Christus en wij zijn leerlingen van uw Heilige Geest. We zijn tempel zelfs. Heer God, we zijn hier door u. U heeft ons hier gebracht. En we zijn hier voor u. En we willen u loven als schepper en redder. We willen u prijzen. U bent genadigd en u helpt ons. We willen u eren. U zorgt voor ons en u wijst ons de weg. U bent al onze aandacht en al onze aanbidding waard. Heer, en we bidden u, wilt u in deze ontmoeting met vrouwen onderling, wilt u daar ons zoeken, wilt u ons vinden? En met uw woord van vreugde, de vreugde van Christus. Laat zijn vreugde het onze worden. Geef ons dat als vrucht van uw geest. Heilige Geest, wees bij ons, werk in ons. We bidden voor Trudy Simons. Zij zit in de organisatie en is op dit moment in het ziekenhuis voor onderzoek. Heer, wilt u de artsen wijsheid en inzicht geven? Heer, wilt u geven wat goed is? En wilt u met uw liefdevolle aanwezigheid bij Trudy zijn? Geef haar uw rust en geef haar uw vrede. Heer, dat wat er ook gebeurt, dat ze weet dat ze nooit dieper kan vallen dan in uw hand. U bent er altijd. Wees haar nabij. In een moment van stilte brengen we voor uw troon wat ons in de weg staat om uw stem te horen en te verstaan. En ook dat wat een ander niet voor ons kan zeggen. Ook bidden we voor de vrouwen van wie we net aan onze tafels gehoord hebben dat ze ons gebed zo hard nodig hebben. Heer, kom ons te hulp. Haast u om ons te helpen. Heer, aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en tot in eeuwigheid. Dit bidden wij u om Jezus wil. Amen. Vreugde. Ja, daar gaat het over vanmorgen. En ik kan me voorstellen dat er onder u zijn die misschien denken, oh nee, vreugde. Daar zit ik eigenlijk helemaal niet zo op te wachten, daar zie ik nu al tegenop. En dat gevoel, dat kan allerlei oorzaken hebben. Het afgelopen jaar heb ik zelf te worstelen gehad met een depressie. En ik weet nog dat ik dit voorjaar tegen mijn therapeut zei, ik wil zo ontzettend graag blij zijn, maar het lukt me gewoon niet. Ik kan het gewoon niet. Kon ik het maar. Als je niet blij kan zijn, dan kan dat allerlei oorzaken hebben. Het kan zijn dat je gevoelsleven zo gigantisch beschadigd is dat het niet meer mogelijk is om blijdschap en enthousiasme te ervaren. En ik zeg het nu meteen al, als dat zo is bij u, als u iemand bent die lijdt aan depressie of last heeft van een burn-out, dan helpt een vrouwenochtend niet. Dan helpt er geen 10 vrouwenochtenden. Maar het kan ook zijn dat er iets heel anders aan de hand is, waardoor je zegt, oh nee, vreugde. Het kan namelijk zo zijn dat je chronisch in de mopperstand staat. En dat is een houding die je gedurende je leven langzaam ingeslopen kan zijn. En als we heel eerlijk zijn, zijn er een groot aantal Nederlanders die daar last van hebben. En zelfs onder christenen komt dat veel voor. De mopperstand. Dat je altijd het negatieve opmerkt. Er gebeurt zo ontzettend veel moois in je leven, maar jij pakt daar net dat ene puntje uit wat niet goed is. Als ik heel eerlijk ben, maak ik mezelf daar ook wel eens aan schuldig. Het is op het moment ook zo dat er heel veel websites zijn en dat er ook een televisieomroep is die het chagrijn zo'n beetje tot hun mission statement verheven hebben. Dat is trouwens ook mopperen, hè, wat ik nu doe. Maar past de mopperstand wel bij christenen? Nou, als je kijkt naar de vrucht van de geest, vreugde, dan is het antwoord heel eenvoudig. Nee, mopperen past niet bij een christen. En dat wil helemaal niet zeggen dat de Heere God de moeilijke dingen in ons leven niet serieus neemt of dat hij ze negeert. Nee, God stapt er niet zomaar overheen. Je hoeft eigenlijk alleen maar naar de laatste hoofdstukken van het boek Openbaring te kijken. En dan zie je dat deze zaken heel ernstig benoemd worden. Maar toch is het nooit de grondtoon van de Bijbel. Je kunt niet zeggen van de Bijbel dat die in de mopperstand geschreven staat. Als je de boeken leest van Paulus en als je leest over het leven van de Heere Jezus, dan begint en dan eindigt het toch eigenlijk wel altijd heel positief. En dat past ook bij God. Vreugde past bij hem. Dus als we het gaan hebben over vreugde, dan kun je eigenlijk nergens beter beginnen dan bij God. In 1 Timotheus 1 vers 11 wordt God de gelukzalige God genoemd. God is gelukkig in zichzelf. Hij is intens gelukkig met die intieme relatie die er is binnen hemzelf. Tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En iets daarvan zie je terug in het leven van de Heer Jezus hier op aarde. Op het moment dat hij gedoopt wordt in de Jordaan door Johannes de Doper, dan is daar uit de hemel die stem die zegt, jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik mijn vreugde. En Jezus van zijn kant zegt, mijn blijdschap is de Vader en zijn wil te doen. Er is dus blijdschap binnen in God. En God laat die blijdschap ook naar buiten komen. In alles wat hij doet, in alles wat hij maakt, kun je een uiting van zijn vreugde zien. Psalm 104 zegt het zo. Laat de Heer zich verheugen in zijn werken. God kan genieten van wat hij maakt. Daarvoor heeft hij het ook gemaakt, om er plezier aan te beleven. En die werken op hun beurt, die stralen Gods blijdschap ook uit. Job 38 staat, toen de aarde gegrondvest werd, toen jubelden de morgensterren. En de zonen van God, die schreeuwden het uit van vreugde. Betekent dat de engelen het dus uitschreeuwden, omdat ze het zo mooi vonden wat ze zagen in de schepping. En het is ook mooi. Maar je moet het kunnen zien. Moet je nou eens kijken naar zo'n dag als vandaag. Als je op de Tientweg loopt, of je loopt in het bos, dan lopen we op dit moment over een pad van gekleurde bladeren. En vooral als de zon dan schijnt, zo tussen de takken door die steeds kaler worden en de vogels die fluiten, dan is dat een toonbeeld van blijdschap. Ik was pas op een bruiloft. Stel je voor, een heel groot feest met allemaal blije mensen. Mensen die vrolijk zijn. Dat is mooi om naar te kijken. Nou, dat komt van God. Want zo heeft God het leven bedoeld. Blijdschap komt van God. Hij heeft het bedacht en hij geeft het weg. Hij geeft het weg in zijn schepping en hij geeft het weg aan mensen. Maar wat nou zo ontzettend mooi is, hij wil het laten delen in die vreugde. Diezelfde Psalm 104 die zo uitbundig Gods schepping prijst, die begint met de woorden: prijs de Heer mijn ziel. Heer mijn God, hoe groot bent u, met glans en glorie bent u bekleed. Vervolgens gaat de dichter dan beschrijven wat hij allemaal zo ontzettend mooi vindt aan die schepping. En dan eindigt hij met de woorden: voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef. Een lied voor mijn God zolang ik besta. Mogen mijn lofzang de Heer behagen, zoals ik mijn vreugde vind in hem. God is dus blij als wij voor hem zingen. Dat is echt zo. Psalm 108 zegt: God troont op de lofzangen van Israël. Maar andersom is het ook zo dat wij zelf vreugde vinden in hem als wij voor hem zingen. En misschien houdt u wel helemaal niet zo van zingen. Maar als je gaat bedenken en het tot je door laat dringen over wat voor mooie dingen je vaak zingt, dan kan dat wel degelijk je stemming verhogen en positief beïnvloeden. Blijdschap begint dus niet bij ons. Ze heeft een bron buiten ons en die bron is ten diepste God zelf. Het is dus niet iets waar je zelf voor kunt zorgen, wat je zelf kunt maken. Het is ook niet iets waartoe je jezelf op kunt peppen. Plezier kan je maken, feestje kun je bouwen. Maar vreugde is iets wat je overkomt, je ontvangt het. Ik kan me nog herinneren toen ik een paar maanden inderdaad bij die therapeut onder behandeling was, dat er iets gebeurde wat ik totaal niet had zien aankomen. Het was op zondagochtend en mijn dochtertje vroeg van: joh, wil je mijn haren invlechten? Dus ik was daarmee bezig. En zelf zat ze in een spiegeltje te kijken naar zichzelf. En ik keek eigenlijk via dat spiegeltje naar haar gezicht. En ik zag dat ze enorm tevreden was met wat ze zag. Dus dat hoofdje ging een beetje opzij en ze begon een beetje verwaand te kijken. Maar opeens zag ze dat ik naar haar keek. En dat was natuurlijk, ja, een beetje verlegenheid. En hoe reageerde zij daarop? Ze ging een verwaand dametje spelen. En dat begon heel rustig. Maar dat werd steeds meer en steeds meer. Ze gooide haar haar over de schouders. En ik reageerde daar ook op. Dus ik ging met haar meedoen. En ik kan je zeggen, het eindigde op een gegeven moment dat we inderdaad lachend, zo'n beetje met de tranen over onze wangen in die keuken zaten. En dat was bij mij ontzettend lang geleden. Voor het eerst sinds maanden ging ik weer met een glimlach om mijn mond naar die kerk die ochtend. Vreugde is dus iets wat je gegeven wordt. Het viel mij op dat moment in de schoot als een verrassing. Het was een cadeau. En dat is omdat het de vrucht van de geest is. De vrucht, vreugde, die groeit dus zonder dat we daar zelf de bron of de oorzaak voor zijn. Maar hoe werkt dat dan? Hoe doet de Heilige Geest dat? Hoe laat Hij die vrucht rijpen? Want we zijn dan wel niet de bron, maar toch schakelt God ons daar wel bij in. En dat heeft heel veel te maken met je manier van kijken. Als je met de ogen van de Heilige Geest gaat kijken, dan gaan de dingen er anders uitzien. Neem nou deze dahlia. Nou, je kunt heel eenvoudig zeggen van: ja, nou, het is gewoon een bloem. Ja, maar God die had de vreugde in om deze bloem zo te maken zoals die is. En moet je eens kijken naar die kleuren. Volgens de buurvrouw is het een zwarte dahlia, hè? Maar als je kijkt naar die kleuren, dan ja, kan je er eigenlijk geen beschrijving voor geven. Het is zwart, het is paars, het is rood, het is prachtig. En God heeft deze bloem zo gemaakt. Hij heeft ervoor gezorgd dat dat zaadje in de grond, die behoorlijk dor en koud is, kon uitgroeien tot een plant, waardoor het deze prachtige bloem kon worden. Ik vind het zelf al heel bijzonder dat die op dit moment dus nog staat te bloeien bij mijn buurvrouw in de tuin, uitbundig. Het is 29 oktober. God heeft daar dus plezier in. En dat geldt eigenlijk voor alle dingen die we zien. En als we op deze manier gaan kijken naar de dingen om ons heen, dan word je vanzelf ook blij. Dan word je blij met God. En dan zie je hem achter elk bloempje. Dan zie je hem achter elke paddenstoel buiten. Dan zie je hem achter elke glimlach van een kind. En dat geldt voor alle alledaagse dingen. Je wordt 's ochtends wakker en het is licht. Ja, natuurlijk. De klok is verzet. Nee, God die is trouw aan zijn belofte. En hij heeft vanmorgen de zon weer laten opgaan. Je gaat op de rand van je bed zitten, slaat je benen naar buiten en je haalt eens diep adem. God geeft je adem, hij geeft jouw leven elke dag opnieuw. Je kleed je aan en je maakt je ontbijtje. God kleed je en hij voedt je. Merk je het? Als je zo naar gewone dingen kijkt, dan word je veel blijer. Want dan word je blij met God. Dus het Griekse woord voor blijdschap, dat is chara. Ik wil jullie daar niet te veel mee vermoeien, maar aan de hand van het woord chara wil ik jullie iets moois laten ontdekken in de loop van dit verhaal. Want er zijn namelijk nog twee woorden die nauw verweven zijn met dat woord, chara. En als je weet om welke woorden dat gaat, dan gaat er een wereld voor je open. En het eerste woord is eucharistio. En dat doet een beetje denken aan het Romeinse woord voor de mis, eucharistie. En dat betekent danken. Dankzegging. En de eerste ontdekking die je daarmee doet, is dat blijdschap en dankzegging, dat die ontzettend veel met elkaar te maken hebben. Ze zijn innerlijk met elkaar verweven. En we lezen daarover in Filippenzen 4. Daar staat: laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets verheugd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is. Kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Paulus zegt hier: laat de Heere uw vreugde blijven. Wees altijd verheugd. En dan legt hij een aantal dingen uit die daarvoor nodig zijn. En een van die dingen is: dank hem in al die gebeden. Dus ook in die gebeden waarin je het moeilijk hebt. Wanneer je zorgen hebt en je wilt die voor God stroom brengen. Ook dan, dank hem in al je gebeden. Een tijdje geleden las ik het boek van de Canadese schrijver N. Voskamp. Het heet 1000 Gifts, maar inmiddels is het ook in het Nederlands uitgegeven. En dan heet het 1000 Dank. Als het goed is liggen er twee exemplaren daar op de tafel. Dus als je wilt kun je die zo meteen inkijken. En deze vrouw is in haar vroege jeugd geconfronteerd met het dodelijk ongeluk van haar jongste zusje. En dat heeft zo'n schaduw over haar leven gelegd dat ze niet meer echt blij kon zijn. En een van de dingen die ze in haar boek beschrijft, is de ontdekking dat dankzegging een poort kan zijn naar het terugvinden van blijdschap. En ze gaf daar heel concreet invulling aan, door een lijst aan te leggen met de dingen waarvoor ze dankbaar was. En bovenaan die lijst schreef ze lijst van geschenken. En daarop schreef ze heel eenvoudig de alledaagse dingen die ze ontving. Dus niet dat waar ze naar verlangde of dat wat ze graag wilde hebben. Nee, het gewone alledaagse. Zoals de ochtendschaduw die over haar keukenvloer valt. Een lekkere dikke laag jam op een beschuit. Of de roep van de blauwe ekster in een hoge boom. En in dat boek zie je twee dingen gebeuren. Je ziet dat ze met andere ogen naar de dingen gaat kijken. En ze beschrijft deze dingen als een vorm van dankzegging. En met dat ze dat doet, begon ze te merken dat haar blijdschap begon te groeien. Eindelijk vond ze de blijdschap waar ze zo ontzettend naar verlangd had en waar ze zo op gehoopt had. En ze ontdekt dat dankzegging iets is wat je moet doen. Als je dorst hebt, dan kun je allerlei boeken gaan lezen over water. Maar het is natuurlijk veel slimmer om een glas water te gaan drinken. Als je blij wilt zijn, zegt ze, dan is het heel verstandig om te gaan danken. Het heeft geen zin om te gaan bedenken wat je graag zou willen hebben, of beredeneren wat jou misschien blij zou kunnen maken. Nee, maak het concreet. Ga danken voor de dingen. In de voorbereiding zei een van de gastvrouwen, had dat mooie lied, tel je zegeningen, tel ze één voor één. En in de regel van dit oude lied zit een diepe wijsheid. Dankzegging voor je alledaagse dingen, dat is een manier om je vreugde te laten groeien. Om de Heilige Geest de ruimte te geven om zich te ontwikkelen. Daarnaast is er natuurlijk iets wat nog veel dieper is, waarvoor je kunt danken. Dat is de tweede betekenis van dat woord gara. Iets wat je vreugde veel dieper en veel steviger zal maken. En daarover lezen we in Johannes 15. Daar staat, ik heb jullie lief gehad, zijn de woorden van de Heer Jezus, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb. En in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jezus die spreekt hier over een liefde die in hem leeft. En hij zegt, ik zeg jullie dit om je mijn vreugde te geven. Jezus wil dus zijn vreugde geven aan zijn leerlingen. Maar wat is dan die vreugde waar Jezus het over heeft? Jezus weet wie hij is. Hij weet dat hij de geliefde zoon van de Vader is. Hij heeft die stem gehoord vanuit de hemel toen hij gedoopt werd. Die zei, jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik mijn vreugde. En dat heeft hem zo intens blij gemaakt. En die blijdschap wil hij nu delen met zijn leerlingen. Het is heel goed om je te bedenken dat Jezus dat een halve dag zegt voordat hij zal gaan lijden en sterven. Hij weet dat ook. Hoe kan hij dan blij zijn? Hoe kan hij over vreugde praten? Een paar uur later zal hij diezelfde zaal verlaten. Dan gaat hij naar de voet van de Olijfberg. En daar in de tuin van Gethsemane zal hij dodelijk bedroefd zijn en angstig worden. Dat is toch iets heel anders dan vreugde? Nee, dat is niet iets anders dan vreugde. Want in zekere zin aanvaardt Jezus zijn lijden met vreugde. Vreugde heeft namelijk alles te maken met liefde. Die twee horen bij elkaar. En Jezus zegt in dit gesprek, wat we net gehoord hebben, dat het hoogtepunt van liefde is dat je je leven geeft voor je vrienden. En hoewel de Heer Jezus waarschijnlijk ontzettend bang is, want het kost hem zijn contact met de Vader, doet hij het toch. Want het is uit liefde. En hij weet dat nu eindelijk het moment gekomen is waar zo lang naartoe geleefd en uitgekeken is. Namelijk dat de Zoon van God zijn liefde tot het uiterste gaat bewijzen. Uit liefde voor zijn Vader, maar ook uit liefde voor zijn leerlingen. Ondanks zijn angst is er dus ook vreugde dat het nu eindelijk zover is. Jezus weet ook, alleen op die manier kan ik mijn vreugde aan jullie geven. Door het offer van mijn leven te brengen, zal ik het mogelijk maken dat de Vader straks ook tegen jullie zal zeggen: jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde dochter, in wie ik mijn vreugde vind. Ook tegen die leerlingen die hem diezelfde avond in de steek zullen laten. Je leven geven voor je vrienden geldt ook voor die vrienden die soms wel eens wat tegenvallen. Alles wat je blij kan maken, alles waarvoor je kan danken, het is genade. Het is onverdiend. Het is gratis, omdat God het je geeft en omdat Hij het je gunt. Genade geeft dus aan blijdschap een veel diepere klank. De klank van verwondering. Een klank ook van diepe dankbaarheid vanwege het onverdiende wat je voortdurend krijgt. En als je dat in je hart laat doordringen, dan kun je nog veel blijer worden van de alledaagse dingen dan je al kunt zijn. Want ze krijgt dan ook nog eens de glans van genade over zich heen. En je zou dan net als Anne Voskamp een lijst aan kunnen leggen met dingen waar je dankbaar voor bent. Maar nog veel mooier zou die lijst worden als je achter die dingen zou schrijven welke basis eronder ligt. Namelijk dat de hemelse Vader jou zijn genade gunt om ervan te genieten. Dan kan je achter elk dankpunt schrijven: dank u Vader voor dit geschenk en voor de genade die daaruit spreekt. Dank u Heer dat ik hier Christus in ontmoet en dat u tegen mij zegt: jij bent mijn geliefde dochter. En dit is wat ik jou nu al wil geven uit genade om jouw blijdschap te laten groeien. Om het glans te geven, om het uit te breiden. Als ik zo naar mijn voedsel bijvoorbeeld ga kijken, naar mijn brood en naar mijn kop koffie. En ik proef daar de genade van God in. Ik ontdek die daarin. Dan worden de dingen heel anders in mijn leven. En het is juist vanwege die basis dat Paulus kan zeggen: wees altijd verheugd. Hoe kan je dat nou zeggen tegen iemand? Begrijpt Paulus dan niet dat je diep in de ellende kan zitten door ziekte, door tegenslag, door verbroken relaties of vul maar in? Weet Paulus dat dan niet? Nou, Paulus weet dat als geen ander, want op het moment dat hij deze brief schrijft, zit hij zelf in de gevangenis. En je wilt niet weten wat deze apostel aan ellende over zich heen heeft gekregen. Bakken vol. En toch zegt hij: wees altijd verheugd. Dus als aan de omstandigheden lag, had Paulus waarschijnlijk niet eens 1000 dingen kunnen bedenken om dankbaar voor te zijn. Waarschijnlijk had hij wel 1000 dingen kunnen bedenken om te klagen. Maar hij doet het niet. Hij zegt: wees altijd verheugd. En hij herhaalt het nog eens als hij zegt: laat de Heere je vreugde blijven. Voor echte dankzegging, voor echte blijdschap is er altijd een basis te vinden in de genade van de Heer Jezus. Dat geweldige offer van Jezus, dat bevrijdde ook Paulus uit die uitzichtloze situatie van een cel waarin geen hoop en waarin geen toekomst was. En die vreugde die pakt niets of niemand er meer af. Zelfs in de gevangenis heeft hij op basis van genade een geweldige toekomst. En heeft hij hoop, waardoor hij toch blij kan zijn. En ik denk dat het hierop aankomt, dat je die vreugde steeds weer opzoekt, die ook Paulus opzocht. En dat lees je dus niet zomaar af aan de omstandigheden. Het heeft ook niets te maken met de stemming van dit moment. Het is alleen te vinden in Jezus Christus en zijn zelfgave voor jou. Dat is de diepste basis voor echte blijdschap. Zoek die blijdschap en leef die ook uit. Dat gaat veel verder dan een vrolijk gezicht. Dat is niet alleen maar een pose aannemen. Dat gaat veel dieper, want het raakt je hart en het raakt je gedrag. Eerst ontvang je de vreugde, de blijdschap van God, en daarna leef je die ook uit. Ja, hoe doe je dat nou? De vreugde van God uitleven, blijdschap uitleven. Nou, dat heeft heel veel te maken met het zelfgeven van je leven. Wij zagen al in Johannes 15... dat Jezus zelfgave zijn offer hem blij maakte, ondanks wat het hem kostte. Nou kunnen wij natuurlijk nooit in de schaduw van Jezus staan. En het hoeft ook niet. Want wij hoeven ons leven niet te geven om de zonde van mensen te verzoenen. Maar het werkt bij ons ook wel volgens hetzelfde principe. Mijn gebod, zegt Jezus, is dat jullie elkaar lief hebben. Zoals ik ook jullie heb lief gehad. Namelijk in het geven van je leven. Er is geen grotere liefde dan het geven van je leven voor je vrienden. Je met huis en haard inzetten voor je broeders en zusters. Voor de mensen die God op je pad brengt. Dat is de manier om Gods vreugde te bewaren. Om die vorm te geven. En om die ook weer uit te leven. Op die momenten dat je met blijdschap je leven geeft voor een ander, door heel eenvoudig zomaar iets van je tijd in te zetten voor de ander, dan vervul je dat met blijdschap. Nou, nog even kort samengevat. De vrucht van de geest groeit dus als we leren danken voor de dagelijkse dingen, als geschenken van God. Maar vooral ook wanneer er diep in je hart besef leeft, dit is genade dat God ons zijn trouwe liefde bood. En dat beseffen zal je een vrij en vrolijk hart geven. Het geeft je vrede. Jezus liefde maakt blijer. En zo groeit de vrucht van de geest. Je wordt zo een gave voor je naaste. En het mooie is dat zo jouw eigen vreugde steeds meer voorkomen zal worden. Dat is wat ik u, maar ook mezelf, toewens. Amen.
Thank you.
prachtig. Dan wordt er nu koffie gepresenteerd aan tafel. En dan is de gelegenheid om, nou, ik denk, we hebben genoeg gesprekstof om met elkaar te bespreken. Dus is er dan gelegenheid ongeveer een half uur aan de tafel met elkaar om daarover te praten.